die zojuist geoogste ui. Als ze schrijven over hun relatie tot de grond, komen Mariken Heitman en Joyce Rondai al snel uit bij zonde, vergeving en aangeraakt worden. Over courgettebloemen met een strikje en het wortelgekraak van de rozenstruik. Een briefwisseling, geschreven en zelf voorgelezen door Mariken Heitman en Joyce Rondai.
Beste Joyce, vorige week bezocht ik een kleinschalig biologisch zaadteeltbedrijf in Frankrijk. Op een heuvel teelde eigenaar Arnaud zo'n 400 verschillende eetbare planten. Slechts een hectare groot was die heuvel, maar voor zaadwinning heb je steeds maar enkele planten van dezelfde soort nodig. Je snapt dat de associatie met de Ark van Noach zich aan me opdrong. Omdat de courgetteplanten bloeiden, liep Arnaud ze iedere dag na. Ging er een vrouwelijke bloem open, dan moest hij, als was hij een mensgrote hommel, het rijpe stuifmeel van een courgettebuurman in die ontvankelijke bloem dopen. Daarna was het zaak de zojuist bestoven bloem te isoleren van andere insecten om kruisbestuiving te voorkomen. Dus bond hij iedere bestoven bloem secuur dicht. Hij wees naar zo'n strikje aan het uiteinde van een flesgrote courgette. In zijn winkel zocht ik een paar zakjes zaad uit, variëteiten die mij onbekend leken. Vergeten spinazie, een eeuwige ui, gele melden. Het verzamelen en sorteren van zaad is een vorm van vertrouwen. Volgend jaar zullen er ook weer akkers en zaaibedden zijn. Handen en monden om de zaden te zaaien en oogst om te eten. Ik denk dat ik ook gewoon meer houd van de mogelijkheid dan van de manifestatie. Meer van tomatenzaad dan van tomaten. Of misschien wil ik simpelweg dicht bij het enige ware wonder zijn, dat van het leven en preciezer de onbegrijpelijke voortzetting daarvan. Groot woord, wonder. Niet onopvallend ook, in een brief aan een theologe. Maar er is iets wat ik nog wonderlijker vind. Stop een aardappel in de grond en oogst er weken later 6. Of doe 1 courgettezaadje in de grond, laat een enkele courgette afrijpen en oogst 50 zaden. 50 zaden die in potentie 50 planten kunnen voortbrengen die op hun beurt met gemak een 10-voud aan courgettes kunnen dragen. Die achteloze overvloed, dat betekent toch iets? Na 5 jaar wachten heb ik een volkstuin toegewezen gekregen. Terwijl ik dit typ, zit ik op de veranda van mijn tuinhuisje en kijk ik uit over een wilderige bloemenzee. Mijn voorgangster had een aangenaam gevoel voor ritme en kleur. In eerste instantie dacht ik daar genoegen mee te nemen. Ik zou de tuin ontcijferen en haar weer in goede doen brengen. Toch blijf ik me een gast voelen. Ik kan niet aan de zijlijn blijven bewonderen. Ik moet gaan meedoen. Ik moet iets zaaien. Ik denk aan Arnaud die zaait, verzorgt, bestuift en oogst. Zijn rol is verre van leidzaam, maar de planten bepalen het ritme. Ze groeien niet sneller dan ze kunnen en openen hun bloemen wanneer ze de juiste rijpheid bereiken. Pas dan dwingen ze Arnaud op zijn knieën. Op hun beurt zijn de planten afhankelijk van die andere grootheden, zoals zon en regen. En daar heeft niemand veel over te zeggen. Ook niet over de campagnol. Arnaud wees me een gang van deze woelmuis, die in een avond een heel wortelgestel kan vernielen. Zou het makkelijker zijn je plek in de wereld te bepalen als je werk zo direct en zichtbaar afhangt van anderen die geen mensen zijn, maar planten, de zon en de regen. Als je deadline wordt bepaald door het einde van een seizoen in plaats van door je leidinggevende. Hartelijke groeten, Marieke.
Dag Marieke. Wat een zegen lijkt me dat, om vanuit een tuinhuisje uit te kunnen kijken over een wilderige bloemenzee. Mijn uitzicht is op dit moment ook niet slecht. Vorig jaar bouwden wij onze schuur om tot een goed geïsoleerde werkruimte, waar ik uitkijk op een sierappeltje, pruimenboom en schutting begroeid met klimop. Afgelopen zomer heb ik veel tijd doorgebracht in onze achtertuin, omdat ons zoontje naar buiten kroop zodra de deur open stond. Hij was gefascineerd door ons konijn dat vrij rondloopt, door het verplaatsen en proeven van steentjes en zat het liefst naast het speelkleed in de aarde. Sinds we 3 jaar geleden in dit huis zijn gaan wonen, hebben we weinig aan de tuin gedaan. Maar door ons zoontje gaan we de tuin met andere ogen bekijken. Waarom liggen er zoveel tegels? Hoe kunnen we de tuin vriendelijker maken voor kinderen en dieren? Voor wie en van wie is deze tuin eigenlijk? Ik vind het confronterend dat ik nu pas echt om mij heen begin te kijken, terwijl ik ook al 2 jaar werk aan een onderzoeksproject waarin we theologisch nadenken over onze relatie tot de grond. De berichten over klimaatverandering hebben me weliswaar aangezet tot ander handelen, maar niet tot een nieuwe verhouding tot mijn directe omgeving, merk ik nu. Tijd om daar verandering in te brengen. Ik vind het mooi hoe je in jouw brief de blik legt bij zaden. Wanneer hebben we het daar eigenlijk over? Ik herinner me een predikant die met Pasen aan alle kerkgangers een zakje zaden uitdeelde met daarop de tekst: "To plant a garden is to believe in tomorrow," naar een uitspraak van Audrey Hepburn. Naast de associatie met de Ark van Noach kwamen er tijdens het lezen van je brief bij mij ook direct andere Bijbelteksten naar boven. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier. Jezus vertelt over de zaaier die op verschillende plekken zaait, maar niet op elke bodem blijkt het zaad te kiemen. Op de weg wordt het opgegeten door de vogels. Tussen de distels verstikt het zaad. Alleen in de goede grond wordt er uiteindelijk vrucht gedragen. Dit vergelijkt Jezus met de vraag of wij ontvankelijk zijn, vruchtbare bodem, voor goed nieuws en verandering. Er is dus kennelijk meer nodig dan een goede boodschap om tot groei te komen. Goede aarde blijkt daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Misschien is het niet gek dat er zoveel Bijbelpassages zijn waarin wordt gesproken over de tuin, over de wijngaard, voedsel, bomen, zaden. De Bijbelschrijvers leefden tenslotte in een agrarische samenleving en gebruikten dus metaforen die aansloten bij de belevingswereld van de mensen uit hun tijd. Maar hoewel de Bijbelverhalen over hele concrete, materiële zaken gaan, lijkt het christendom een vergeestelijkte religie te zijn geworden, die meer gericht is op het spirituele dan op onze relatie tot de natuurlijke omgeving. Ik ben op zoek naar poëtische en religieuze taal die kan bijdragen aan het herstellen van die relatie. En in die zoektocht laat ik mij inspireren door schrijvers zoals Anita Baijens en haar boek In gesprek met de Noordzee. Ik weet dat jij het ook gelezen hebt. Baijens en jij tonen 2 opvallende overeenkomsten. Jullie achtergrond als bioloog en jullie belangstelling voor de bijdrage van niet-wetenschappelijke taal in het gesprek over onze relatie tot de natuur. Wij mensen denken immers in verhalen en hebben poëtische, maar ook spirituele en mystieke taal nodig om ons een ander verhaal voor te stellen. In Baijens zoektocht naar een manier waarop zij op het land stem zou kunnen geven aan de zee en alles wat daarin leeft, speelt ze met het volgende gedachte-experiment. Wat zou er gebeuren als we de dingen gewoon bij naam noemen en elk bureaucratisch overleg openen met een eenregelig gebed? Vergeef ons niet, want wij weten wat wij doen. Er spreekt een groot schuld- of zondebesef uit de woorden van Baijens. We kunnen niet langer volhouden dat we niet weten wat de gevolgen zijn van ons menselijk handelen. En zij toont het belang om dat hardop uit te spreken. Hoewel ik het helemaal eens ben met Baijens dat het belangrijk is om de schuld van de mens te erkennen, denk ik dat we toch om vergeving mogen vragen. Niet om daarna weer op de oude voet door te gaan, maar ik denk dat er veel kracht zit in het vragen om vergeving vanuit het besef van tekortschieten. Ook omdat er hoop uitspreekt dat er ruimte is voor verandering, voor een nieuwe verhouding. En het laat zien dat er al een relatie is, dat we de ander nodig hebben om die relatie te herstellen. Vergeving vragen is altijd een waagstuk, want je weet niet hoe de ander zal reageren. Maar vervolgens vraag ik me af, wie zouden we dan om vergeving moeten vragen? En hoe doe je dat op een goede manier? Ik hoop niet dat je het te zwaar vindt worden nu deze theoloog over zonde en vergeving begint. Ik ben benieuwd hoe het inmiddels gaat met je tuin. Voelt deze al wat meer eigen? Groet, Joyce.
Hoi Joyce. De zonde, daar kunnen we niet meer omheen. We leven bijna allemaal op te grote voet en verbruiken meer dan we bijdragen. Ik snap dat er hoop spreekt uit het vragen van vergeving, als daarmee de beschadigde relatie met de natuur hersteld kan worden. Toch is mij dat iets te passief. Want als je vergeving krijgt, is er dan werkelijk iets veranderd in de fysieke wereld. Om rode bessenstruiken, rabarber en frambozen te kunnen planten, maakte ik gisteren ruimte op mijn tuin. Ik ramde mijn spade keer op keer rond de kluit van een wilde roos. De terugslag van de spade zonk pijnlijk na in mijn onderarm, maar er ontstond eindelijk een wig tussen grondoppervlak en kluit. Hijgend wrikte ik het blad nog dieper de aarde in en hoorde het kraken en knappen daar beneden, zoals het trekken van een verstandskies. De kop kwam los, ik tilde haar op, een medusa van aarde en wortels. De gastvrijheid van de bovengrondse tuin contrasteert nogal met zijn dichtbewortelde onderwereld. Na de medusa-roos volgde een kniehoge es, een popperige hortensia en een stel wilde bramen. Het planten erna voltrok zich in volmaakte rust. Geknield schoot mij het woord boetedoening te binnen, als alternatief voor vergeving. Als vergeving een vraag is, dan is boetedoening een daad. Dat bewees mijn vermoeide lichaam en anders die onttakelde tuin. De boete is trouwens geen straf of transactie, maar slechts het logische gevolg van gemaakte rommel. Die ruim je op. Je hoeft er niet voor een bedevaart. Je kan ook in je achtertuin een composthoop bouwen. Dan hoeft je GFT niet opgehaald te worden en vergroot je tegelijkertijd de biodiversiteit in je tuin. Het lijkt me dus dat je voor die ontvankelijkheid waar Jezus over sprak, iets moet doen. De aarde met terug. Dat voelde ik in mijn pijnlijke onderarm. Als ik moestuinles geef, doe ik precies dat. Ontvankelijkheid creëren. Ik vertel de cursisten over de levende aarde en over wat een ui nodig heeft. We poten, wieden en bewateren en verder gaat de ui zijn ondergrondelijke gang. Dan komt de eerste oogst. De cursiste trekt een ui uit de grond en steekt verbijsterd haar arm in de lucht. Die ui brengt iets teweeg waar de supermarktui à €2,49 per kilo nooit bij in de buurt komt. De zelfgekweekte ui is niemand minder dan een representant van de natuur. Via hem wordt er iets in de relatie tussen mens en natuur hersteld, daar ben ik van overtuigd. Dit wil ik keer op keer meemaken en beschrijven, dit aangeraakt worden. Het is het wortelgekraak tijdens het rooien van de rozenstruik. Het is jouw zoontje die, zittend naast het speelkleed, de wereld van aarde, konijnen en steentjes verkent. En het is die zojuist geoogste ui, ieder jaar weer die ui. Het helpt mij om de natuur terug te brengen tot een ui. Met een ui kan ik een relatie aangaan, maar met de natuur, een abstractie, niet. Ik kan voor de ui zorgen, zijn schoonheid bewonderen, ik kan hem opeten. Nu ik trouwens schrijf over het opeten van de representant die voor iets groter staat, komt onvermijdelijk de analogie met het heilige avondmaal bovendrijven, een overigens zeer fysiek sacrament. Je moet het me maar vergeven dat ik zo vrijelijk associeer. Want in dat fysieke schuilt geloof ik een kern. Zwoegen, een zere onderarm, geknield planten, tuinieren is lichamelijk. Zoals de zware rozenkluit dat is, of de koele ui, zijn bedwelmende geur. Via ons lichaam treden wij andere lichamen tegemoet. Wat denk je? Moet de taal lichamelijker worden? Hartelijke groeten, Marieke.
Dag Marieke. Samen met een studenten stond ik vanmiddag gebogen over houten bakken spinazie en rucola in de binnentuin van de universiteit. We plukten zorgvuldig wat blaadjes om tussen onze thuisgesmeerde boterhammen te stoppen. Heerlijk! Enkele weken geleden hebben we de zaadjes geplant, na afloop van het gastcollege dat jij gaf over jouw werk. Het eten van deze blaadjes riep inderdaad bij mij een gevoel van verbondenheid op. Met de studenten, met mijn getransformeerde boterham en de tuin die dit mogelijk maakte. Ik kan me dus wel voorstellen dat de zelfgekweekte ui iets laat zien van het netwerk van relaties waar we onderdeel van zijn. En ons bewust maakt van het hele fysieke en concrete dat de natuur en dus ook ons mensen typeert. Zeker theologische taal kan wel wat meer besef van deze lichamelijkheid gebruiken, om je vraag te beantwoorden. Binnen de theologie groeit het besef dat juist ook het christelijk geloof heeft bijgedragen aan de achterloze wijze waarop we met de fysieke werkelijkheid omgaan. Niet voor niets waren de voorlopers van de ecotheologie vaak feministen, die aandacht vroegen voor de lichamen en stemmen van hen die niet vanzelfsprekend worden opgemerkt. Zij zagen dat het vrouwelijke lichaam daarin niet afwijkt van het lichaam van planten en al die andere wezens. Ikzelf denk daar nu over na bij de keuze voor de onderwerpen die ik bespreek met mijn studenten en de taal die ik gebruik in kerkdiensten waarin ik voorga. Neem ik de gehele werkelijkheid wel mee in mijn theologiseren, in mijn bidden en zingen? Ik oefen mezelf door die vraag te stellen. En het helpt daarbij om het zo concreet mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door te kijken naar een blaadje rucola en je te verwonderen over het groeiproces en alle factoren die daaraan hebben bijgedragen. Ook doordat jij mij de afgelopen maanden zoveel hebt verteld over het proces van zaadje tot plant en vrucht, merk ik dat ik me veel bewuster word van mijn fysieke omgeving. Natuurlijk helpt het voorjaar mee. In de schoonheid van de ontluikende planten en bloemen zien we misschien ook iets van God zelf weerspiegeld. Die vraag roept een spannende discussie op, namelijk over het pantheïsme. Een pantheïst gelooft dat God niet losstaat van de wereld, maar ermee samenvalt. Het trekt het idee van de verbondenheid van alles door tot in het uiterste, tot aan God zelf. Ik vind het pantheïsme, alles is God, lastig, omdat het me doet worstelen met de rol van het kwaad en het lijden in de wereld. Hoe is God daar dan in betrokken? Het panentheïsme, alles is in God, wordt vaak voorgesteld als een eenvoudigere te accepteren optie, waarbij de wereld als onderdeel van God wordt gezien. God als het ware heel de wereld omvouwt. Om heel eerlijk te zijn, weet ik nog niet helemaal hoe ik hierin sta. Ik denk wel dat het pan- of panentheïsme helpt om de mens minder centraal te stellen in de theologie en de verbondenheid van alles te benadrukken. Ik heb het gevoel dat we niet om pantheïsme of panentheïsme heen kunnen in een hedendaagse theologie die de fysieke werkelijkheid echt serieus wil nemen. Voor nu trek ik me op aan de student die tijdens het vier kwartier op woensdagmiddag ging bidden voor de tuinbonen in de universiteitstuin. Verandering begint immers klein. Groet, Joyce.
Beste Joyce, wat klinkt dat verleidelijk, God die de hele wereld omvouwt. God die zich trouwens heel stil in de schaduw van mijn denken bevindt. Dat realiseer ik me nu pas. Misschien dat dit beeld licht op de zaak werpt. Want wat als we die omvouwde wereld beschouwen als één groot ecosysteem? Dit moet ik even toelichten. Je weet inmiddels dat ik graag denk in termen van ecosystemen. Zo geloof ik dat een duurzaam landbouwbedrijf in het beste geval fungeert als een vitaal ecosysteem waarbinnen de mens een min of meer gelijkwaardige plek inneemt. Een ecosysteem omvat alle organismen in een gebied, inclusief al hun onderlinge interacties en interacties met de niet-levende elementen. Typerend aan een ecosysteem is dat er geen duidelijke hiërarchie geldt. Er zijn geen soorten belangrijker dan andere. Sterker nog, er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen al die verschillende organismen. Ze bestaan dankzij elkaar. In mijn laatste roman, De Mierenkaravaan, verbeeld ik de moestuin als het ideale ecosysteem inclusief de mens. Dat geeft mij de mogelijkheid om te spelen met perspectieven en de relatie mens-natuur te onderzoeken. Want dat is wat mij, juist als schrijver, vooral intrigeert. Het ontbreken van een dominant perspectief. Traditioneel gezien heeft een verhaal een verteller of een vertelinstantie. Oneerbiedig gezegd is dat de camera door wie de lezer het verhaal beleeft. Het perspectief van de verteller is oppermachtig en als de verteller alwetend is, kun je stellen dat de schrijver als poppenspeler dat is. Als je nu vanuit een ecologische visie die hiërarchie loslaat, dan ontstaat er zoiets als een egalitaire vertelling waarin alle personages, inclusief de niet-menselijke, gelijkwaardig zijn. Dan krijg je een heel ander verhaal. Die meervoudigheid van perspectieven is wat mij betreft de grote meerwaarde van ecoliteratuur. Het rekt ons antropocentrische wereldbeeld op. Zoals de sloot een ecosysteem is, zo kun je de wereld ook als één ecosysteem voorstellen. Als God dat ecosysteem omvouwt, dan bevindt die, ik vermijd het aardse hij-zij, zich niet boven of buiten het aardse spektakel, maar er middenin en is die er een gelijkwaardig onderdeel van? In literaire termen zou je dan misschien spreken van autofictie. De maker van het verhaal, de schrijver slash God, doet zelf mee. Het zal geen toeval zijn dat ik een zwak heb voor dat genre. Ik hou van de illusie van authenticiteit die het oplevert. De schrijver wordt blootgesteld aan dezelfde krachten als de andere personages. Je ervaart daardoor zijn gelijkwaardigheid. Een gelijkwaardige God. Eentje die relaties met zijn creatie aangaat. Relaties die wederzijds afhankelijk zijn. Een God die misschien ook wel eens een steekje laat vallen. Dat vind ik aantrekkelijk. Ondanks mijn onverbeterlijke neiging de natuur te verheerlijken, zou zo'n ecologische God ook meer stroken met de realiteit. De natuur is namelijk net zo vaak subliem als rommelig of akelig. Zoals ik makkelijker een relatie aanga met een ui dan met de natuur, zo lijk ik ook ontvankelijker voor een God die niet ver weg, maar dichtbij staat. God die medespeler is. Het lost jouw vraag over het kwaad trouwens niet echt op. Ook blijf ik zitten met vragen over de invulling van die wederkerigheid. De relatie God-mens, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Ik denk aan het tweerichtingsverkeer van liefde en loven, eren en zorgen. Maar hoe zit het met de wederkerigheid in de relatie tussen God en de bodemschimmel? Ondertussen komt de gele melde die ik in Frankrijk kocht nog niet op. De tuin roept. Hartelijke groeten, Marieken.
Dag Marieken. Dit is voorlopig mijn laatste brief, want vanaf morgen heb ik zwangerschapsverlof. Ik zie uit naar de tijd van vertragen, maar wil natuurlijk nog wel reageren op jouw prikkelende gedachten. Het vertelperspectief in de mierenkaravaan heeft ook mij aan het denken gezet over de vraag: waar zien we onszelf in het verhaal van de wereld? Door het lezen van jouw roman heb ik me kunnen oefenen in mezelf even belangrijk te zien als personages zoals een egel, de tuinboon of de composthoop. Dit is uitdagend, maar ook verrijkend. In je brief ga je eigenlijk nog een stapje verder. Is God net zo gelijkwaardig in het ecosysteem? Ik herken in het verlangen naar een God die niet ver weg is, maar dichtbij staat. Voor mij betekent een relationele God echter niet dat die ook aan mij of andere wezens gelijk is. Dat vind ik juist troostrijk. Het maakt dat ik wat durf te verwachten van iets dat mij overstijgt. In haar boek On the Mystery schrijft Catherine Keller, ook iemand die veel heeft geschreven over panentheïsme overigens, dat de Hebreeuwse Bijbel de relatie tussen God en mens beschrijft als zowel asymmetrisch als wederkerig. De mens wordt gevraagd om te antwoorden. In het Engels noemt zij dat response ability. Dit maakt God ook kwetsbaar, want afhankelijk van hoe de mens die vrijheid op zich neemt, met goede of kwade reacties. Ook in het boek Ik ben zee en hemel, filosofie van de zwangerschap, van Jonna Bordemark, kwam ik het idee van asymmetrische relaties tegen, die daarmee niet vanzelf onethisch zijn. Je begrijpt het al, ook in mijn keuze voor boeken sta ik al met één been in mijn verlof. Volgens Bornemark moeten we onszelf juist bevrijden van de eis hetzelfde te zijn, waardoor we de veelkleurigheid van het leven kunnen begroeten. We zijn allemaal onderdeel van het ecosysteem waarin we ons eigen unieke rol spelen, nodig zijn, maar niet gelijk. De asymmetrische relatie bij uitstek is volgens Bornemark die tussen moeder en baby, vanwege de complete afhankelijkheid van de een aan de ander. Het kind maakt het mij moeilijk om zijn of haar wensen te negeren, zoals ik wel de roep van het leven in de bodem kan buitensluiten. Maar doordat jij mij veel geleerd hebt over het zichtbare en onzichtbare leven waar we mee verbonden zijn, bijvoorbeeld in de grond, merk ik dat ik aandachtiger probeer te leven. Veel dank daarvoor. Groet, Joyce.